Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van Zorgen. De schriftlezing is Handelingen 20, de verzen 17 tot 38. Een mededeling voor de jeugd. Deze week worden in de wijken rondom de kerk flyers rondgebracht met erop vermelde uitnodiging voor de vakantiebijbelclub. Willen de jongeren van Deo Juvante na de kerkdienst een pakketje flyers ophalen in de hal, zodat deze verspreid kunnen worden namens de evangelisatiecommissie. Mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de kerkraadsvergadering van 20 januari jongstleden zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. C. van Apeldoorn, P.P. Bezemer, B. van Dijk, A.M. Doornenbal, J.N.T. Hazelhof, M. Henken, A. Klinkhamer, J.E. van Manen, L.J. Rustenhoven en J.W. Schuurman. Voor het ambt van jeugdouderling de broeders G.T. ten Hoven en G. van Kruistem. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders G.C. Dammers, P.J. Klumpenaar, C. de Mol en W.J. Westerink. De verkiezing zal Deo Valente plaats hebben op zaterdag 8 februari om 7 uur 's avonds. Stemgerechtigde leden die beslist niet op deze vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om toch deel te nemen aan de verkiezing. Daarvoor moeten zij de namen van de broeders van hun keuze vooraf inleveren bij de scriba of een andere kerkraadslid. Dit moet in een gesloten enveloppe, niet via de e-mail. Op de buitenzijde van de enveloppe vermeldt u de reden van verhindering en uw naam, adres en handtekening. Verder heeft de kerkraad besloten om de verkozen en benoemde broeders een week bedenktijd te geven. In die week zullen ze vanuit de kerkraad thuis worden bezocht. U zult wel begrijpen dat er dus aan het einde van de stemmingsvergadering geen beslissing aan de verkozen broeders zal worden gevraagd. De kerkraad vraagt uw voorbeden met betrekking tot deze aanstaande verkiezingen. De collecte, de eerste en de tweede voor de diaconale hulp binnen en buitenland en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen als voorzang Psalm 41, de versen 1 en 7. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaten werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 113, vers 1 en 4. Gij zere knechten, loof de Heer, looft zijn de naam, verbreidt zijn eer. En wie is aan onze God gelijk, die armen oplicht uit het slijk? Psalm 113, vers 1 en 4. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet en de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij Psalm 82, vers 2. Toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. En wat er verder volgt in Psalm 82, vers 2. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons in een hoofdsom voorgehouden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De schriftlezing is uit het boek der Handelingen. Wij lezen daarvan het 20e hoofdstuk, vers 17 tot en met 38. Handelingen 20, vanaf het 17e vers. Maar hij, dat is Paulus, stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En u zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kuste hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, iedere zondag is het weer een voorrecht dat u ons als gemeente samenroept en bijeenbrengt in een kerkdienst. En het is ook een voorrecht dat wij in die dienst onze handen mogen vouwen en onze harten en onze ogen omhoog mogen heffen tot u, die almachtige God, die heilige God, en dat wij in het gebed alles aan u mogen voorleggen. Gebed en dankzegging, ook dat laatste past ons, o Heere, want we mogen het erkennen dat u ons gespaard en gedragen hebt, dat u ons omringd hebt met tal van zegeningen. En wanneer de weg soms moeilijk was, en dat zal toch ook bij verscheidene broeders en zusters het geval geweest zijn, dat u hen gesterkt en doorgeholpen hebt tot op dit ogenblik. En dat wij het allen mogen zeggen, en ieder in eigen omstandigheden, door de genade Gods zijn wij dat wij zijn. En nu brengt u ons, en dat is alweer een voorrecht, vandaag bijeen onder het geklank van uw eeuwig blijvend woord. En dat is maar niet een boodschap van mensen, maar dat is uw boodschap aan ons kleine zondige mensen. Wat een wonder, Heere, wat een voorrecht, wat een verantwoordelijkheid. Allereerst om dat woord te bedienen, om dat in getrouwheid te doen. Wilt gij uw dienaar dat u sterker en bekwamer, dat hij uw woord mag doorgeven in alle duidelijkheid en zuiverheid, met ernst en met liefde, zodat wij die boodschap mogen verstaan. En wilt u ons allen, o Heere, van de oudste tot de jongste kerkganger, en ook broeders en zusters en belangstellenden die wellicht meeluisteren via de aansluiting op dit kerkgebouw, wilt u ons allen, wie we ook zijn, zegenen vanuit uw woord. Dat wij die boodschap van zonde en genade mogen verstaan met ons hart. Dat wij ook vandaag ons verootmoedigen voor u, die heerlijke en heilige God, en bedenken wie wij zijn, Heere, door onze zonden en ongerechtigheden, want bij wie ontbreken ze, Heere? Maar het is niet zo dat de een achter de ander kan wegschuilen. Het is altijd een persoonlijke zaak. Wij staan verantwoordelijk tegenover u. En wij bidden u, Heere, wilt u ons al onze misdaden kwijtschelden, en wilt u ons aanzien in dat volbrachte middelaarswerk van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wilt u om hem ons uw zegen schenken, dat we de rijkdom van uw evangelie mogen zien, mogen verstaan en daarbij ook persoonlijk mogen leven. Maar dat we ook beseffen, Heere, dat u het bent die ons roept tot een wandel in gehoorzaamheid aan uw geboden. En dat is altijd aan de orde. En we kunnen wel zeggen dat dat vandaag ook met een bijzonder accent is. Wij mogen gaven uitreiken op de jaarlijkse hulpverleningszondag. U weet het, Heere, dat er tal van projecten zijn die de daadwerkelijke aandacht en offervaardigheid vragen. En wij bidden u dat wij ook naar vermogen daaraan mogen bijdragen. En dat ook uw zegen mag rusten op die gaven die wij met die bedoeling uitreiken. Heren, wij bidden van u, laten wij allen het beseffen dat het inderdaad waar is wat we straks ook nader hopen te horen. Dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. Doe ons leven uit het wonder van uw ontfermende liefde, Heren. En dan zal er ook mildheid in ons hart zijn. En dan zal dat ook gestalte krijgen in ons leven. Wilt u zo allen ons zegenen? En wilt u de hele gemeente gedenken ten goede? We bidden u voor de zieken, Heren. En zullen er in de middagdienst ook met name genoemd worden. Wij mogen het vanmorgen meer in samenvattende zin doen. En van u bidden dat u ieder wilt gedenken in uw trouwe zorg en liefde. Dat u nabij wilt zijn met uw genade en met uw troost. Dat u de gebeden wilt horen, o Heere, om herstel. Maar ook wanneer uw weg een moeilijke is. En wanneer er gevreesd moet worden dat het levenseinde merkbaar dichterbij komt, wilt u ook dan zegenen en alles schenken wat nodig is om getroost te zijn, ook wanneer het afscheid van dit leven genomen moet worden. Dat er een hoop mag zijn, een christelijke hoop, op u de Heere, een uitzicht naar uw toekomst, omdat u de grote koning, Heer Jezus Christus, gekend en bemind wordt. Heere, wilt u zelf uw werk verrichten, onderhouden en versterken. En wilt u zegenen alle die op u hopen en wachten. We bidden u, Heere, dat u wilt zijn met zieke predikanten. Er zijn er verscheiden in onze kerken. Wilt u hen zegenen? En wij bidden u voor professor Hofman, die toch een belangrijke beslissing moest nemen. En ook emeritaat moest aanvragen en inmiddels ook ontvangen heeft. Wilt u hem zegenen in een weg die tegen vlees en bloed ingaat. Maar toch ook een weg waarop u het wilt doen ervaren dat u uw kracht in zwakheid volbrengt. Barmhartige Heere, wilt u zijn met ons land en volk. Zegen ook prinses Beatrix die haar verjaardag mocht gedenken. En wilt u haar zegenen met tijdelijke en geestelijke zegeningen. Wij bidden u trouwe Heere dat u wilt zijn met verdrukte en vervolgde christenen, maar ook met anderen die onrecht lijden. En de berichten die uit zoveel delen van de wereld komen, die verbijsteren ons bij tijden. Wat is er veel onrecht, veel wreedheid, o Heere. Wat worden mensen nog altijd mishandeld en misbruikt en op allerlei wijze aan de kant geschoven, alsof ze minder zouden zijn dan vuil. Het is aangrijpend om te zeggen, maar de werkelijkheid is nog erger. Heere, wilt u uitkomsten geven? Wilt u onrecht verbreken? En laat barmhartigheid in deze wereld mogen doorwerken onder uw zegenende hand. Heere, ontferm u over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u zo naar ons horen, onze goede dienst schenken, ons bij uw woord betrekken, uw dienaar bekwamen en sterken. Laat alles met orde en met eer geschieden. Zegen het werk van de dienstdoende koster, van de dienstdoende organist. En laat alles mogen strekken tot de glorie van uw naam en tot heil van onze zielen. En ook tot zegen van medemensen. Om Jezus wil. Amen. Wij willen nu samen zingen ter inleiding op de preek Psalm 112, vers 1, 3 en 5. Zing de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. En wat er verder volgt, Psalm 112, vers 1, 3 en 5. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Handelingen 20, vers 35, het slotzinnetje. Handelingen 20, vers 35, het slotzinnetje. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 133, vers 3. Geliefde gemeente, zoals al eerder aan ons meegedeeld is, wordt vandaag de jaarlijkse collecte hulpverlening gehouden. Een collecte die richtinggevend is voor de tekstkeus van vanmorgen. Het gaat om hulpverlening daar waar nood is. Wij kunnen soms zo makkelijk aan allerlei nood gewend raken en eraan voorbij leven. Maar het moet ons toch wel aangrijpen en benauwen. De honger die zoveel lijden. Het leed van politieke vluchtelingen en asielzoekers. De smart van hen die door natuurrampen getroffen zijn. Misschien al wat langere tijd geleden, maar die daar de gevolgen nog van ondervinden. En ook tal van andere noden. Noden op grotere schaal en ook op kleinere schaal, maar daarom nog niet minder ernstig. We weten ons geroepen om hulp te bieden daar waar nood is. Er liggen taken voor ieder persoonlijk, dat allereerst. Er liggen ook taken voor de kerken. En zo kennen wij in ons eigen kerkverband een deputaatschap diaconaat. En dat vraagt vandaag om een royale gave. In de folder van dit jaar kunt u lezen dat we aan tal van projecten steun verlenen, waarvan er 4 nader besproken worden. We kunnen het allemaal nog wel een keer nalezen. De hulpverlening in nood is in de Bijbel niet iets bijkomstigs. Niet een specialiteit voor liefhebbers, zo van, nou ja, de een die voelt daarvoor en de ander niet. Integendeel, hierin mag iets uitgedrukt worden van onze liefde. Een warm kloppend hart en een behulpzame hand gaan hier samen. Mensen uit velerlei landen en van allerlei huidskleur mogen wij op deze wijze van dienst zijn. Het is inderdaad een goede zaak om te geven. De tekst voor deze dienst stelt dat duidelijk in het licht. En wij hopen daar ook vanmorgen dan iets meer over te horen. De hoofdgedachte van de preek luidt, zoals de tekst luidt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Deze uitspraak wordt ten eerste door velen tegengesproken. Wordt ten tweede door het goddelijk voorbeeld bevestigd. En wordt ten derde door Gods kinderen ter harte genomen. Dus het is zaliger te geven dan te ontvangen. Deze uitspraak wordt door velen tegengesproken. Wordt door het goddelijke voorbeeld bevestigd. En wordt door Gods kinderen ter harte genomen. Allereerst, deze uitspraak wordt door velen tegengesproken. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Deze uitspraak is van de Heer Jezus zelf. Het is opvallend dat we deze woorden niet in de 4 evangeliebeschrijvingen tegenkomen. Wel uitdrukkingen van de Heiland die dezelfde strekking hebben, maar in precies dezelfde vorm als Paulus zich hier uitlaat, vinden wij geen enkel gezegde van Jezus. Het kan zijn dat de discipelen die 3 jaar lang met de zaligmaker omgegaan hebben, die woorden uit zijn mond hebben opgevangen en dat Paulus het dan weer van hen heeft gehoord. De apostel haalt deze woorden aan als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, die hij op zijn 3e zendingsreis te Mileten ontboden had. Deze laatste woorden vormen een verklaring van zijn houding jegens de gemeente van Efeze. Hij heeft van hen niets gevraagd om de zwakheid van sommige broeders, maar hij heeft aan hen vrijwillig geofferd wat hij hun kon schenken, want hij had het woord van de heiland begrepen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat is een uitspraak van de Heer Jezus. Het is van onze allerhoogste profeet en leraar zelf. Het zijn woorden van eeuwige waarde. En toch worden ze door velen als waardeloos beschouwd. Deze woorden die van hem zijn, de wijsheid van God in eigen persoon, worden door velen helaas als dwaas beschouwd. Heel wat mensen gaan aan deze uitdrukking schouderophalend voorbij, omdat je daar in de praktijk van het leven niets mee zou kunnen doen. Je staat nu eenmaal in een egoïstische wereld, zo wordt gezegd, en je maakt ook zelf deel uit van die egoïstische wereld. Voor veel mensen is deze uitdrukking niet meer dan een lachertje. Helaas, voeg ik eraan toe. Geven zaliger dan ontvangen? Kom nou. Het komt er toch zeker op aan dat de mens zoveel mogelijk probeert binnen te halen. Zoveel mogelijk verdienen en als het even kan flink wat sparen, al levert de rente momenteel bijna niets op. Nou, dan maar proberen met beleggen, dat schijnt al in opkomst te zijn. En tegen het eind van de rit, dan hopelijk nog wat jaren met het bekende Zwitserlevengevoel. Meer geld opent immers de weg tot meer comfort en tot meer genot. Daar is de mens toch op uit. Iemand zei eens heel plastisch dat er op het voorhoofd van de mens 3 letters H staan, halen, hebben en houden. Ieder is toch zeker zichzelf het naast. En het eigenbelang, dat is de grote overheersende drijfveer in deze wereld. Geven zaliger dan ontvangen? Zullen we deze woorden maar niet haastig inslikken in een wereld waar allerlei belangen met elkaar blijken te botsen? Nou besef ik best, gemeente, dat gelukkig niet alle mensen zulke doorgewinterde egoïsten zijn. En dat er ook nog wel een bepaalde menselijkheid in het leven en in ons doen en laten openbaar komt. Zo ligt het stellig ook bij u en bij mij. En blijf dan toch die uitspraak van de Heer Jezus voor ons besef niet merkwaardig. Ook al geven we dan op zijn tijd iets voor goede doelen, wij vinden het toch zeker ook fijn als we wat geld over kunnen houden. Dat is zo. En dat wordt hier ook niet veroordeeld. De spreuk leidt niet. Geven is verkeerd. Nee, geven is goed en ontvangen dat is verkeerd. Zo is het niet. Ook ontvangen kan inderdaad een goede zaak zijn. Er zijn jammer genoeg wel eens mensen die te trots zijn om zich te laten bedienen, te trots om hun handen een keer op te houden en dankjewel te zeggen. En in zulke situaties mag het gerust benadrukt worden dat ontvangen op zijn tijd ook goed is. Niettemin, geven is zaliger. Maar hoe kan dat dan? Geven, dat betekent toch verminderen van bezit? En heeft dat nou iets voor op het bezit? Inderdaad. Geven is zaliger dan ontvangen. Want ontvangen, dat kan tenslotte iedereen. Krijgen en nemen, in het Grieks is dat hetzelfde woord, behoort tot de laagste vermogens van de schepselen. Een zelfzuchtig mens neemt. Een verwend kind wil altijd iets krijgen. Iets naar zich toe halen. En als ik dat sprongetje even mag maken, een roofdier grijpt. Blijf maar uit zijn buurt. Maar geven, dat is een activiteit die behoort tot een hogere orde. In het Nieuwe Testament komen wij het woord geven telkens tegen. En geen wonder, geven is de daad van de liefde. Geven in diepe Bijbelse zin van het woord, dat is niet allereerst en niet uitsluitend het afstaan van stoffelijke goederen en het offeren van geld bedragen, maar het is in de allereerste plaats zichzelf geven. Paulus getuigt heel opmerkelijk van die broeders in Macedonië dat ze boven vermogen gewillig geweest waren en zichzelf eerst aan de Heere gegeven hadden. Dat is voor ons allemaal een kardinaal punt. Volwassenen en jongeren, dat wij ons aan de Heere leren geven. Laten we dat niet vergeten. En laten we daar in de praktijk niet overheen werken. Van nature, dat moeten we heel eerlijk zeggen, dan is ons hart afkerig van God en van genade, dan zetten wij ons tegen hem af. Het gaat in uw en in mijn leven erom dat we zijn genade oprecht leren nodig krijgen, dat we uit die genade leren leven en dat we ons vanuit de drang der liefde aan hem leren geven. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maar ook in onze omgang als mensen met elkaar kan het geven niet worden gemist. Anders zou deze wereld een voorportaal van de hel worden, waar het inderdaad soms op lijkt. Wanneer koude zelfzucht de toon aangeeft, dan bevriezen alle verhoudingen. Dan wordt alles akelig kil. En dan wordt in onze wereld zelf de huwelijksliefde ontadeld. Dan blijft er alleen maar een stuk vermomd egoïsme over. En is dat nou niet vaak de ellende van veel huwelijken, dat ze alleen maar op basis van verliefdheid en van hartstocht rusten, zodat er na die tijd van de eerste geluksroes niet veel waardevols meer over is? En dat het ook meermalen blijkt uit te lopen op een breuk. Als een reden om goed uit je ogen te kijken, jonge mensen. En om je huwelijkskeus echt niet buiten het gebed om te maken. En ik voeg eraan toe, ook niet buiten je verstand om. De noodzakelijke voorwaarde, ook voor huwelijksgeluk, is het zich geven aan elkaar. Geven, dat is in alle verhoudingen waarin we gesteld zijn onmisbaar. Als een moeder zich niet geeft aan haar kind, dan zal dat kind verkommeren. Als iemand zich niet geeft aan zijn of haar werk, dan zal hij of zij dat werk met tegenzin verrichten. Dan blijft de arbeidsprestatie onder de maat en de arbeidsvreugde ontbreekt. Als een ambtsdrager in de kerk zich niet restloos geeft aan de dienst van de Here, dan ondervinden gemeenteleden daar een terugslag van. Voor onze taken, welke het ook zijn, moeten wij ons geven. En als we dat doen, dan beleven wij daar ook zelf een stukje vreugde van. Goed is het om liefde te ontvangen, maar zaliger is het liefde te geven. En die liefde die blijft niet verborgen, alsof het louter een gevoelsmatige zaak zou zijn. Nee, die liefde treedt naar buiten. Die krijgt ook gestalte in de daad van het geven. Van zo'n mens geldt wat we zo even zongen in Psalm 112, niet de meest bekende psalm, maar toch heel praktisch. Hij strooit steeds uit aan alle zijden en geeft hun mil die noodruft lijden. Zulke daden zijn inderdaad onmisbaar. De apostel Jacobus schrijft, als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? En Johannes brengt het zo onder woorden, wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Gemeente, ik vrees wel eens dat heel wat zelfbedrog in het godsdienstig leven en heel wat voorgewend geloof daaraan te kennen is dat de bewogenheid en de milddadigheid ontbreken, zodat men maar weinig voor de naaste over heeft. Een puntje van eerlijk zelfonderzoek voor u en ook voor mij. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Al wordt het dan door velen tegengesproken, we hebben het gehoord. Het is toch waar, want Jezus Christus, de waarachtige getuige, spreekt deze woorden en daarom zijn ze niet voor discussie vatbaar. We gaan in de tweede plaats horen, deze uitspraak wordt door het goddelijke voorbeeld bevestigd. In de Bijbel komt God tot ons als de grote gever. Iedere goede gave en elke volmaakte gift komt van boven, van de Vader der lichten. En vergeet het dan vooral niet, God heeft het liefste gegeven wat hij te geven had. Namelijk zijn eigen zoon. Het klinkt zo prachtig in die bekende tekst. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En wanneer we deze Heer Jezus Christus hebben leren nodig krijgen en leren lief krijgen, ook dan zingen we ook van hem, onze koning is van Israëls God gegeven. En dat goddelijke geven, dat houdt heel veel in. Hij draagt zijn zoon in de kerstnacht immers binnen in een wereld vol vijandschap. Een wereld verloren in schuld. Dat is de bittere werkelijkheid. Wij mensen, eenmaal goed en naar Gods beeld geschapen, wij zijn door onze zonde verdorven, ontaard geworden. We zijn tegen onze schepper opgestaan. We zijn van hem afgevallen. En we overtreden dagelijks zijn geboden. Hebben we hier al oog voor gekregen? Dat is een vraag die mogen we op hulpverleningszondag net zo goed stellen als op andere zondagen. Of als we daar oog voor gekregen hebben, dan betreuren wij onze afdwalingen, onze ongerechtigheden. We beleiden die als schuld voor God. En dan bidden we of er enig middel is om aan het welverdiende oordeel te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen. Nu die verlossing, die weg van verlossing, die is er. Om zulke verloren en verdorven schepselen als wij zijn te redden, zond God zijn Zoon. Jezus Christus is de gave van Gods ten top gestegen liefde. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, lezen we in Romeinen. Maar hij heeft hem gegeven. En hij heeft hem overgegeven aan lijden, kruis, vloek en dood. En God deed dat om zijn eigen naam in Christus te verheerlijken en om het eeuwige heil van mensen te bewerken. In de Heer Jezus Christus toont God op het heerlijkst hoe hij is. God is liefde. Gods eigenlijke werk is geven. Maar zo vraagt u, neemt God de zonde dan niet ernstig? God is toch ook rechtvaardig? Zeker wel. De Heere laat het kwaad echt niet ongestraft. Maar nu is dit zo wonderlijk, dat zijn toorn over de zonde eenmaal op de kruisheuvel losgebrand is tegen zijn eigen zoon, tegen zijn hoogste geschenk. En juist daardoor is het mogelijk dat God zich in genade geeft aan zondige mensen in een weg van recht en gerechtigheid. Ja, gemeente, de Heere is een God die mild geeft, zowel in het rijk van de schepping als in dat van de genade. Hij schenkt aan zijn schepselen leven en licht. Kijk maar om u heen op deze prachtige zonnige zondag. Leven en licht, zeg ik, en ook vreugde. God doet op aard aan alle schepselen wel, zingt de psalmdichter. De Heere geeft zichzelf aan ons. Wat legt de Heere veel werk aan ons ten koste? Reeds bij onze doop heeft hij tot ons gesproken van het heil dat in hem de drie enige God ligt en waarin hij ons door zijn heilige geest wil doen delen. De Heere klopt aan de deuren van ons hart. Dat doet hij ook bij jullie jongens en meisjes. En de Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En hij zegt ook, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Geven, dat is goddelijk werk. Ook in de toepassing van het Heilige Geest. In de toepassing van het heil door de Heilige Geest. Dat verbroken hart waarin ik de droefheid over mijn zonde ga voelen, dat is niet een prestatie die ik opbreng, maar dat is al een gave van God. Dat verbroken hart, dat berouw waarmee we naar de Heere uitgedreven worden. En de Heere Christus, die zo noodzakelijk en onmisbaar voor mij wordt, hij is Gods geschenk, zo hoorden we al. Ja, hij in het bijzonder. En wanneer we hem in het geloof mogen zien, dan zeggen wij het de apostel na, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En zelfs van dat geloof geldt nog dat het een gave van de Heer is. Door het geloof in de Heer Jezus Christus ontvangen wij vergeving van zonden, rechtvaardiging, vrede. Allemaal gaven van God. En wie daar oog en hart voor ontvangt, die zegt met de apostel Paulus in Efeze 1, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wilt u weten wat geven is? Zie dan op tot God. Zie dan op tot de Heer Jezus Christus. Heel het optreden van de heiland in de dagen van zijn omwandeling op aarde getuigde van zijn sterke begeerte om zich te geven voor de eer van zijn vader en voor het tijdelijk en eeuwig geluk van zondaren. Hij was, als ik het zo eens noemen mag, de levende commentaar op zijn eigen woord. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Geven, dat was altijd zijn hartelust. Aan zieken schonk hij reinheid. Aan doven het gehoor. Aan blinden het gezicht. Denk maar aan Bartimeus. Aan doden het leven. Aan ellendige ontferming. Aan arme hulp. Aan schuldigen genade. Ja, hij gaf zichzelf. Hij gaf zich tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het kruishout, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij getroostte zich dit alles om aan arme zondaren heil en vreugde en eeuwig leven te kunnen schenken. De Heere Christus zegt het zelf. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De Bijbel roept ons op om God en Christus na te volgen, ook in het geven. In Efeze 5 klinkt de oproep, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En dit brengt ons tot ons derde aandachtspunt. Deze uitspraak wordt door Gods kinderen ter harte genomen. We kennen allemaal wel die regel uit de avondzang, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Laten wij dit gebed meebidden, ook met betrekking tot de boodschap van vanmorgen. En door de werking van de Heilige Geest gebeurt het ook. Dan worden er inderdaad mensen aan Christus beeld gelijkvormig. bij de Heer Jezus Christus was gevende liefde, dat hebben we gehoord. En wie nu door het geloof aan hem verbonden is, die leert hierin zijn voetstap drukken. Waar zijn genade ons hart vervullen mag, en waar we in het geloof op zijn middelaarsliefde mogen zien, daar ontwaakt bij ons de wederliefde. Dan geven wij ons spontaan aan hem, die de zijne zo alle zo vertreffend heeft lief gehad. Zijn liefde zet onze liefde in vlam. En dit kan op meer dan één wijze plaatsvinden. In de uiterste consequentie kan die wederliefde getoond worden in het smaadheid lijden om Christus wil. De discipelen waren verblijd toen ze hiertoe verwaardigd werden. Het was voor hen een voorrecht dat ze zo hun liefde en aanhankelijkheid konden betonen. En er wordt in deze wereld nog heel wat geleden ter wille van het evangelie. Terecht maakte een broeder zo even de opmerking. Daar wordt veel meer geleden dan wij ons vanuit de vette kunnen voorstellen. En dan zijn onder andere te noemen Noord-Korea en Syrië en Irak en Afghanistan en Iran en Pakistan en nog een heleboel landen meer. O, laten we al zulke medechristenen niet vergeten, maar dragen in onze gebeden. Als we een gevende zaligmaker kennen, willen we ons aan hem geven. Dan geven wij ons met al onze liefde, met al onze genegenheden aan hem. Dan geven we ons aan hem met ons getuigenis in deze wereld. Komt er in de praktijk iets van terecht, gemeente? Wanneer ons hart vol moest zijn van Christus, dan kunnen we niet altijd maar zwijgen, maar dan prijzen we hem en zijn dienst aan, waar de Heere onze gelegenheid voor geeft. Dan is ons getuigenis, hoe eenvoudig ook, een blijk van onze overgave aan hem. En tegelijk geven wij ons met dit getuigenis aan medemensen die we immers toeroepen: wend u tot hem en wordt behouden. Dat is nou de grootste dienst die wij aan onze naasten kunnen bewijzen. Dat we met hem of haar spreken over de noodzaak van verlossing en tegelijk ook over de rijkdom van Gods genade in Jezus Christus voor verloren mensen. En wie dicht bij de Heere leeft, oh, die heeft de innige medelijden met zoveel onbekeerde mensen om zich heen. Ze jagen er geld in en goed alsof dat hun hart zou kunnen vervullen, maar ze moeten het allemaal bij het sterven achterlaten. Ze zijn hier in feite al arm, omdat ze het geheim van het ware leven en het ware geven niet begrijpen. En ze zijn straks nog armer, want ze houden niets over waarmee ze voor God kunnen bestaan. Met zulke mensen moet je toch diep bewogen zijn. Laten we hen erop wijzen dat de ware rijkdom en de onvergankelijke schat alleen maar bij God te vinden is. En dat die uit die doorboorde middelaarshanden van Christus ontvangen kan worden. Gevende liefde. Ja, dat is ook een zaak van de portemonnee vast wel. Ook in de dagelijkse levensbehoeften van de naaste moet worden voorzien. De praktijk van een godvruchtig leven krijgt ook in het geven gestalte. Of nou iedere portemonnee die open gaat en iedere gift via de bankrekening een teken is van een door Gods geest geopend hart. Zo durven we het beslist niet te stellen. Ik denk dat dat net wel wat te vlot geredeneerd is. Maar het omgekeerde, dat is wel waar. Een hart dat door God en voor God geopend is en dat in zoekende liefde naar de naaste uitgaat, dat komt openbaar in een open beurs. In het boek Spreuken lezen we: wie zich ontfermt over de armen, leent aan de Heere. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Wat moeten we ook voor deze dingen tot dringend bij Christus op de leerschool. Hij heeft geijverd voor het huis van God, Dat hebben we vorige zondagochtend gehoord, toen het over die tempelreiniging ging. Maar hij heeft de armen niet veracht. Denkt u maar eens aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Juist voor deze bedelaar die het in zijn nood van Gods hulp verwachtte. Juist van hem lezen we dat hij door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Waar we ook nog even op moeten letten, dan is dit. Er staat niet, het is beter te geven dan te ontvangen. Maar het is zaliger om dit te doen. Eigenlijk is onze tekst een zaligspreking. Een woord dat spreekt van het genieten van Gods gunst. Het ervaren van Gods heil. En ook het delen in geestelijke zegen. De bedoeling van deze uitspraak is verwant aan die van de zaligspreking uit Matteüs 5 vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En als ik nu vanuit deze tekst die we vanmorgen gekozen hebben, lijnen naar de praktijk trek, en dan moet ik het heel eerlijk zeggen, dan overvalt me even een gevoel van verlegenheid. Waarom? Wel, omdat wij nog in een tijd van economische crisis zijn. En omdat er ook in onze gemeente broeders en zusters door werkeloosheid of door andere oorzaken in de buurt van een minimuminkomen terechtgekomen zijn. Natuurlijk zijn hun mogelijkheden beperkt als het om geven gaat. God legt aan niemand onmogelijke lasten op. En ik zou willen zeggen, ook en juist naar zulke broeders en zusters toe, zullen wij een diaconale gemeente behoren te zijn. En zij op hun beurt mogen ervan verzekerd zijn dat bij de Heere ook dat penninkje van de weduwe meetelt, ook op een hulpverleningszondag vast wel. Maar de meeste van ons zullen het allicht wat breder hebben of mogelijk zelfs ruim bedeeld zijn. Tot hen zeg ik, als we nou onze levensomstandigheden vergelijken met die van achtergebleven gebieden en van rampgebieden, dan hebben we niets te klagen. Graag ga ik ervan uit dat wij allemaal in principe bereid zijn tot geven. Al moet ik direct toegeven vanuit de praktijk dat er veel noden aan de orde zijn. Ontelbaar veel. Allerlei takken van christelijk werk en van medische hulpverlening en ik weet niet wat meer trekken aan de bel. En daar dwarrelt soms een lawine van bedelbrieven bij je binnen. En we zullen inderdaad wel eens onderscheid moeten maken tussen wat dringend is en wat naar onze indruk minder dringend is. Maar laten we naar vermogen of vervaardigd zijn ten opzichte van datgene wat het merkbaar waard is. En daartoe behoort zeker die bijzondere collecte van vandaag. Ook zelfverdienende jongeren, waar zitten ze vanmorgen? Zelfverdienende jongeren, ze hebben een roeping wat offervaardigheid betreft. Weet je wat nog altijd de goede toetssteen is in dat opzicht? Om eens te vergelijken welk bedrag we nou aan onze vakantie besteden en hoeveel aan kerk plus vormen van hulpverlening. Durven wij dan ons scheef gedrag als offeren aan te duiden? Ik geef er geen antwoord op, maar de vraag is wel belangrijk. En nu is het niet zo dat geven een verdienstelijk werk is waarop we ons zouden kunnen beroemen. We verdienen er de hemel niet mee, allemaal waar. Maar het is ook waar dat een christen die leeft gaarne geeft. En om alle misverstand te voorkomen, ik meen ook zelf mijn roeping in dit opzicht te vervullen. Laat het ons dan maar een vreugde zijn om voor een goed doel en goede doelen te geven. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Het is intussen zonneklaar dat aardse dingen voor de christen niet onverschillig zijn. De prediking zal ook hierin leiding moeten geven, altijd weer. Kort en bondig zou ik de vraag willen stellen. Mogen wij van onze aardse bezittingen dan nog wel genieten als we dit alles gehoord hebben? Dan kan die vraag rijzen, mag je daar nou van genieten? Vast wel. Zonder krampachtigheid. Maar belangrijker is hoe we met die aardse dingen het meest zegen kunnen verspreiden. In die weg zullen we ondervinden dat de zegenende ziel vet gemaakt zal worden. Ben ik waarlijk een christen? Dat is een klemmende vraag. En we gaan het antwoord op deze vraag niet versimpelen zo in de trant van als we het vandaag nog maar goed geven, dan zit het met onszelf al goed. Er staat per slotverrekening ook dat ernstige woord uit 1 Korinthe 13 in de Bijbel. Al zou ik dan mijn bezittingen tot levensonderhoud van de armen uitdelen. Maar ik had de liefde niet, het baatte me niets. Niets, al zou ik voorop lopen in of vervaardigheid en een gevierd christen zijn. Dat moeten we ook eerlijk tot elkaar zeggen. De Bijbel zegt het. En daar zullen we in de praktijk ook mee moeten rekenen. Hoe benaderen wij het goed? De centrale vraag is: heb ik me al oprecht aan de Heere leren geven? Ik heb de vraag al eerder gesteld, ik doe het nog een keer. Heb ik me oprecht aan de Heere leren geven? Dat betekent de volledige capitulatie van ons leven. Dat houdt in overgave aan genade alleen. En wat is het vaak een strijd om daar te komen. Die capitulatie houdt in dat we de leiding van ons leven uit onze handen geven en in de handen van de Heere leggen. Het houdt in dat we leren sterven aan onze zondige begeerten, ook aan die te grote gehechtheid waarmee we vaak aan aardse schatten vastzitten. En gelukkig zijn we wanneer we dit geheim leren kennen. En wanneer we de echte rijkdom mogen vinden in de Heere, het allerhoogst en eeuwig goed. Dan is het ons goed om dicht bij hem te zijn. Nee, dan zijn we niet jaloers op die mens buiten God. Hoe rijk aan aardse goederen die mens misschien ook is. Maar dan belijden wij met David in Psalm 4. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. En wanneer we dan zo die warmte van God zonders liefde kennen, ach, dan zullen ook wij warme liefde verspreiden bij anderen. Dan zullen wij onszelf geven. Geven in hulp, in troost, in materiële gaven. Ja, hoe dichter we bij de Heere leven, des te groter zal onze liefde tot hem en onze toewijding aan anderen zijn. Dan doen wij goed aan anderen, het meest aan de huisgenoten van het geloof. Dan is het ons zaliger te geven dan te ontvangen. Eén vraag tenslotte. Is zulke naaste liefde dan niet met zonde bevlekt? Stellig wel. De reinigende kracht van Christus bloed zal zelfs nog over de beste werken van de gelovigen moeten gaan. Maar het is niet te vergeefs wanneer wij vanuit het geheim van Gods liefde zulke gevende mensen geworden zijn. Eenmaal breekt de grote dag van het gericht aan. En wat wonderlijk, dan zal de Heer Jezus er nog aan denken en er nog over spreken dat wij hongerigen gevoed hebben, naakt hebben gekleed, aan dorstigen te drinken hebben gegeven. Zelfs zullen Gods kinderen vragen: ja, maar wanneer is dat dan gebeurd? Ze weten het niet eens meer. Maar Christus weet het wel. Voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Wat een verrassende uitspraak van de hemelse rechter. Vanmiddag zal dit Bijbelgedeelte uit Matteüs 25 aan ons voorgelezen worden. En dan hopen u en ik hierover meer te horen in een preek over het laatste oordeel. Laten wij dan lettend op Gods grote liefde onze gaven voor hulpverlening uitreiken. We zullen er bepaald niet door achteruit gaan, want waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Amen. Samen de Heere danken en bidden. Danken zijn dienenswaarde God, ontfermende Vader in de Heere Jezus Christus. Tot u mogen wij komen. En we mogen u ervoor danken dat u tot ons wilde komen met uw woord, met uw boodschap, Heere. Het is een boodschap van genade en ontferming voor schuldige mensen. Een boodschap die ons aanspoort om het leven bij u te zoeken. En tegelijk ook een boodschap waarin u ons de richting wijst, hoe wij als christenen ons hebben te gedragen, levend vanuit die genade. Heere, wilt u ook in deze dingen onderwijzen? Als we de tekst van vanmorgen op ons laten inwerken, dan kunnen we toch wel met de psalmdichter zeggen, zo krijgen wij van onze plicht, o God, een klaar bericht. Geef dat we dat bericht ook plaatsgeven in ons leven. En dat wij ook in onze gezindheid uw beeld mogen vertonen, o Heer Jezus Christus. Het is waar, het is met gebrek en het is op zwakke wijze. Maar het is toch ook in oprechtheid dat gij uw kinderen gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus. Heer, laat dat ook in ons leven op allerlei punten, ook als het gaat om het geven, gestand te krijgen. En wilt u geven, Heere, dat we zo uw boodschap mogen meenemen vanuit de kerk. En dat we weer het leven mee mogen ingaan. Wilt u ons allen zegenen, ook vanmiddag weer bijeenbrengen, Heere. Wanneer zo'n belangrijk onderwerp aan de orde komt. Het laatste oordeel, Heere, wij bidden van u. Wilt u ons maar onderwijzen, zodat we vanuit de zondag straks gezegend verder kunnen gaan. Gedenk ons alle ten goede. Wil onze dank aanvaarden en alles wat gebrekkig is wegnemen. En ons horen in uw liefdevolle ontferming. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 146. Het vijfde en het achtste vers. Van Psalm 146. Dat is: het is de Heere die het recht der armen der verdrukte gelden doet. En het is de Heere van alle heren. Sions God geducht in macht. Dus Psalm 146 vers 5 en 8. En vooraf vindt de dienst der offeranden plaats. En de Heere mogen u en uw gaven rijkelijk zien. Thank you. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.